Oké, laten we de Bijbel erbij openen naar de eerste brief van Timotheus. Kan iedereen hem zo zien? Ik heb al minder ruimte om er nu naar achter te staan. Is het zo een beetje te zien of? Nee? Goed genoeg. Oké, 1 Timotheus. Laten we het als eerste lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik, toen ik naar Macedonië reisde, erop toegeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en voor de opstandigen, voor goddelozen en zondaars, onheiligen, onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, voor leugenaars, mijnedigen, en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij, dat is Paulus, toevertrouwd is. Tot zover. En in de voorbereiding heb ik geprobeerd om dingen simpel te houden. Maar ik heb een keer met Gerben een keer gesproken. En die zei dat ik soms een zin tussendoor gebruik die wat lastig te begrijpen is. Dus ik heb hem toestemming gegeven. Maar misschien als er meerdere jongeren zijn. Mocht je een zin niet snappen of je een woord niet snappen, steek even je hand op. En als ik het dan zie, dan kun je even vragen welk woord. Want dan is het gewoon duidelijk, zeg maar. Ik geloof zeker in de kracht van prediking, maar als het niet duidelijk is, dan dat zou jammer zijn. Dus ik geef bij deze de mensen onder de 18 daar in ieder geval toestemming voor. En bij de rest hangt het er een beetje van af. Oké, en voor de kinderen. Laten we beginnen. We gaan dus nadenken over vasthouden aan de gezonde leer. Vasthouden aan de gezonde leer. Maar voor de kinderen, wie heeft deze brief geschreven? Ik wou zeggen zijn naam. Josh, is het Josh of Joshua? Joshua. 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 Oké, hij is door Paulus geschreven. En wat was Paulus? En dat staat, je kan gewoon verder lezen.
Een apostel.
Een apostel. Van wie?
De Heer Jezus.
Een apostel van de Heer Jezus. En wat betekent het woord apostel dan? Dus wat betekent het woord apostel?
Dienstknecht.
Dienstknecht. Niet helemaal. David?
Een discipel van Jezus.
Een discipel, ook niet helemaal. Ja, we gaan hard nadenken. Oké, Jonathan?
Boodschappen.
Boodschappen ook niet. In principe is dat het woord engel, angelos. Gezonde. Dankjewel, Maaike. Dat betekent gezonde. Iemand die gezonde is voor een bepaalde taak. En voor degenen die geïnteresseerd zijn, in 2 Timotheus 1 staat waar Paulus voor geroepen is. 2 Timotheus 1, vers 10. Daar staat, maar nu is, dat gaat over de genade van God en de roeping van God. Die is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Dus Jezus is gekomen naar de aarde toe. Hij heeft de dood er niet gedaan, het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Nou, het woord was evangelie. En dan zegt hij, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Oftewel, Paulus is een apostel, gezonden door Jezus Christus. Waarvoor? Om een prediker, apostel, leraar te zijn van de heidenen. En dan primair om hen het evangelie te delen en daar gemeentes te starten. En dan lezen we verder. Wie heeft hem de opdracht daarvoor toegegeven? Dus de brief is geschreven door Paulus. Hij is gezonden door de Heer Jezus. Maar wie heeft het uiteindelijke bevel gegeven?
God.
Dus God heeft Jezus, of heeft Paulus gezonden om de boodschap van Jezus Christus te delen. En het is mooi, ik vind het altijd mooi, Paulus' openingszinnen van de brieven, die zijn bijna altijd schoonheden. En hoe hij onze gedachten gelijk vanaf het begin richt op de Heer Jezus. We hebben nu er gaat een serie komen, waarin allerlei broeders uit de gemeente gaan spreken over Timotheus, de eerste brief van Timotheus. Maar dat hij vanaf het begin ons erbij stil wil zetten, God onze zalig maken. God is degene die ons zalig maakt. Nou, dan komt nu een hele makkelijke vraag voor de kinderen. Wat is zalig maken? Dat is geen makkelijke vraag. Wat betekent zalig maken? Ja, dat hoort erbij. Oké, ja. Zijn we dus wat? Ik vind dat altijd interessant voor mezelf ook. Als ik dan de Bijbel lees, om na te denken, wat betekent het woord? Want vaak lees je, oh ja, God is goede tieren. Maar je denkt nooit na over, wat betekent het nou dat hij goede tieren is? Ik zie nog een vinger, Herald?
Redder.
Redder, kijk, dat is een van de woorden, mooi. Dus zalig maken betekent iemand die jou redt. En waar heeft hij ons van gered dan, Herald?
Van de zonde.
Amen. Oké, en het woord zalig maken betekent ook iemand die overvloed geeft. Iemand die volmaakt, volmaaktheid brengt. Even kijken, ik heb nog een aantal woorden opgeschreven. Die vrede brengt, die voorspoed brengt. Dat betekent dus dat God de bron is van redding. Maar God die wil ons zegenen. God wil ons overdadig zegenen. Oké, dan gaat het verder. En van de Heer Jezus Christus. Dus hij is gezonden door God. Die onze zaligmaker wil zijn, wil zegenen, wil verlossen, wil bedouwen met goedheid. En van Jezus Christus, zijn Zoon, onze hoop. En wat betekent het woordje hoop? Daar hebben we wel een keer over gehad. Dus misschien dat de jonge jongeren of de oudere jongeren het weten. Wat betekent hoop?
Verwachting.
Verwachting. En verwachting waar, in Bijbelse zin, waarheen de verwachting? Wat verwachten we, zeg maar?
De volkomen zaligheid.
Ja. In principe, als het over verwachting gaat in de Bijbel, is het, zeker in het Nieuwe Testament, in 99% van de gevallen gaat het om de terugkomst van de Heer Jezus. Dat we weten, want het is hoop, wij zeggen wel eens in het Nederland, heb je een goed cijfer gehaald voor je toets? Maar ik hoop het. En dan zeg je eigenlijk, ik weet het niet zeker, maar ja, ik ga er, nou ja, 50% kans, maar ja, het zou mooi zijn. Alleen als de Bijbel zegt hoop, dan spreekt het over een zekerheid, alleen een zekerheid die nog gaat komen. Dus wij weten, als gelovigen weten we zeker, de Heer Jezus gaat terugkomen. En als hij terugkomt, zullen we met hem zijn, delen in rijkdom, volmaakt zijn, verlost zijn van elk spoortje zonde. En dat is de hoop die we hebben. Dus Jezus Christus en zijn terugkomst, dat is onze hoop. Oké, vers 2. Aan wie is deze brief geschreven? Kinderen. Ja? Aan Timotheus. En wie was Timotheus? Timotheus, goed zo Jan. Klein Jan. Aan wie is Timotheus? Wat deed hij? Wie was hij? En je kunt, als je een beetje... als je kunt lezen, moet je iets verder lezen. Wie was Timotheus? Staat in de tekst onder andere. Zeg je? Nee. Oké, we moeten in Efeze blijven, mooi. Daar komen we zo op terug. Ja? Oké, oprechte zoon in het geloof. Oké, en wat betekent dat? Wat betekent dat als ik zou zeggen... Laat ik het zo zeggen. Erwoud is mijn oprechte zoon in het geloof. Wat zou dat betekenen? Betekent dat dat hij letterlijk mijn zoon is? Nou ja, hij is Paul's zoon. Oké, wat betekent het dat Timotheus de zoon van in het geloof van Paulus was?
Waarschijnlijk geloof ik niet tegen geloof. Dus geloof ik Timotheus God en Paulus gelooft dat hij God is. Maar als hij de broeder heeft geloofd, dan hetzelfde geloof.
Oké, ja, dus ze waren broeders omdat ze allebei geloofden in de Heer Jezus. Maar dan, ik zeg niet tegen jouw vader dat hij mijn zoon is. Hij is mijn broer in de Heer Jezus. Wat betekent dan zoon? Even kijken. Ik zie de, daar, ja? Ja, dat hij, ja, inderdaad. Dus in principe, ze gaan ervan uit dat hij Timotheus, dat Paulus Timotheus tot geloof heeft geleid. En dat hij daarna hem ook verder heeft geholpen in de weg van de Heer Jezus. Dus hij, om het dure woord te gebruiken, hij heeft hem gediscipeld. Oké, dus dat is al bijzonder dat er verbinding is. Maar zoals net iemand zei, Paulus is meer, want hij is niet alleen zijn zoon in het geloof. Of Timotheus is niet de zoon in het geloof van Paulus, maar is ook zijn medearbeider. Goed, wat is medearbeider? Wat betekent dat? We blijven gewoon doorgaan met de vragen.
Collega.
Collega, wat betekent dat in dit geval?
Dat hetzelfde werk doet hij.
En welk werk is dat?
Evangeliseren en de evangelie rondbrengen in de omgeving.
Oké, evangelie rondbrengen, ja. En wat deed Paulus dat alleen? Ging hij naar een plek toe, deelde het evangelie en dan er kwamen zeg even 300 man tot geloof en hij ging gelijk weer verder? Meestal wel als er vervolging was, dan ging het wel verder, maar ja?
Naar de heidenen.
Naar de heidenen, heel mooi. Hij ging naar de heidenen.
Hij sticht de gemeente.
Hij sticht de gemeente. Dus Paulus, als apostel, ging het evangelie delen in plekken en bouwde daar gemeentes. Stichtte daar gemeentes, hielp daar de gelovigen samen te komen, zoals wij hier samenkomen, om opgebouwd te worden. Oké, daar. En dan in vers 2 geeft hij opnieuw de groet. En dat doet hij ook elke keer, zeg maar, als je Efeze leest en Colossense en et cetera, al die brieven. Dan zie je dat Paulus altijd wenst genade, en hier staat dan barmhartigheid bij, genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Heren. En opnieuw, zeg maar, als we dit elkaar toewensen, maar niet alleen toewensen, maar ook zeg maar dat we deze zekerheid hebben. Genade, dus God die, ik doe het iets te kort door de bocht, maar God die in ons en met ons en door ons heen werkt. God die ons helpt. Die ons kracht geeft en alles geeft wat we nodig hebben. Barmhartigheid, dat je als je valt, als je faalt, wat we ook hebben gezongen net in het lied. Als ik val, is Hij degene die mij weer optilt. En vrede zij voor God. Dit is wat voor iedere gelovige, wat toegankelijk is en wat God wil geven en wat God wil doen. Hij wil je genade geven, barmhartigheid geven, vrede geven. Die God dienen wij. Weet je, we hadden het ook gehad twee keer achter elkaar, twee preken achter elkaar over de trouw van God. En Hij is trouw over ons. Zeg maar, het is niet ver van ons bedshow dat er zijn mensen in een bepaald land. Nee, ons. Hij is trouw over ons. Hij is genadig en barmhartig en vol van vrede voor ons. En Hij geeft het in ons. Dat is gaaf, zeg maar. Daar brandt mijn hart van. Oké, dan gaat hij verder. En dan zegt hij, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. En ze weten niet precies, er is wat verdeeldheid over wanneer dit geschreven zou zijn, of dit na het boek Handelingen is geschreven, dat de gebeurtenissen na Handelingen waren of in Handelingen. Maar het is niet zo belangrijk. Maar wat we wel weten is dit, dat Paulus was 3 jaar lang in Efeze geweest. 3 jaar lang heeft hij niet alleen het evangelie gedeeld, ook, maar heeft hij ze verder onderwezen, gediscipeld. 3 jaar lang. Volgens mij is dat het langst waar hij ergens geweest is, uitgezonderd waarschijnlijk Rome, omdat hij daar in de gevangenis zat. Maar, en hij heeft het fundament goed gelegd in deze gemeente. En ik heb vorige keer over Efeze gesproken. En toen zei ik ook, het was de 3de grootste stad van het Romeinse Rijk op dat moment. En het was een belangrijke handelsstad. En als je ziet, hij is in Efeze, maar vanuit Efeze gaan allerlei gemeentes gestart worden, gesticht worden. In de hele regio, om een voorbeeld te noemen. De gemeente in Colossense was niet gestart door Paulus, maar door iemand die waarschijnlijk langs hem kwam en tot geloof kwam. Misschien in Efeze of in ieder geval ergens waar Paulus gepreekt had. En die nam het mee naar Colossense en daar ontstond de gemeente. En zo werden er overal gemeentes gestart. En het evangelie werd overal verkondigd. En niet alleen door Paulus. Maar dit was zo'n belangrijke stad. Ik wil dat we daar even alert op zijn. Deze stad heeft ervoor gezorgd dat heel Azië, niet Azië, maar Azië, dat is zeg maar Turkije en de regio daaromheen, dat die bereikt zijn met het evangelie. Eén stad die zoveel invloed had, dat hele regio's voor Jezus Christus gewonnen werden. En er is één iemand niet blij mee. En wie zou dat zijn? Wie is er niet blij als het evangelie verspreid wordt en als er Bijbelse gemeentes ontstaan?
Huh? De duivel.
De duivel. En je moet je een beetje voorstellen, als je een beetje voorstellingsvermogen gebruikt, de duivel en zijn demonen, die, ik probeer me enigszins kind voor te stellen, die op een bepaald moment zit de duivel zitten op zijn troon, want de nonen om hem heen, en er komt opeens een demonen binnen en die zegt, wat is het nu? Er is nu wat gebeurd, er is nu wat gebeurd. We moeten oppassen, er is een gebied daar zo en er staat in vuur en vlam voor de Heer Jezus. Nou, die moeten we gaan aanvallen. En hij legt uit dat het Efeze is, en de duivel die stuurt zo heel wat demonen erheen en die valt die gemeente aan. Oké, als je dat beeld hebt. Dit is wat ik denk dat Paulus voor zich ziet. Hij heeft een goed gefundeerde gemeente neergezet, maar de gemeente gaat aangevallen worden. Dat is de situatie waar ze in zijn. Nou, nog een vraag. Ik heb hem een keer eerder genoemd, maar ik kan me voorstellen dat jullie het niet meer weten. Welke drie manieren gebruikt de duivel om ons af te remmen, om de gemeente kapot te maken? En die ga ik opschrijven. Dus welke drie manieren, je mag er eentje noemen, welke manieren gebruikt de duivel, wat gebruikt de duivel om de gemeente kapot te maken? David.
Ons, dat wij niet meer niks zeggen. Dat we niet meer omgaan met God. Dat we niet meer omgaan met God. Afgeleid worden.
Ja, Ik noem het even verleiding. Want op wat voor manier zorgt de duivel ervoor dat onze binnenkamer, de tijd met hem minder wordt? Doordat wij op de een of andere manier gaan zondigen. Dus hij verleidt ons tot zonde en daardoor worden we droog en gaat onze tijd met de Heer eraan. In ieder geval, dat is bij mij de realiteit. Oké, dus hij doet het door verleiding. Hij verleidt ons tot zonde. Zijn er meer manieren?
Nou, dat wij niet met God mogen omgaan, dat wij naar de duivel luisteren.
Ja, oké, mooi. Ik weet niet hoe ik dat moet opschrijven, maar het is waar. Ja, oké. Zijn er... En we hebben er vandaag, we hebben, om een beetje te helpen... Nou ja, goed, eerst Gerald. Gerald die straks zijn hand op.
Dus. Dan gaat hij de leugen liegen eigenlijk.
Liegen, oké, ja.
Die christen stuurt dat hij woorden verdraaien.
Oké, woorden verdraaien. Zo, knijtjes. Woorden verdraaien, dat is mooi. Oké, en daar hebben we een duurder woord voor. Misleiding. Misleiding. En ook dwaling, zo je wil. En misleiding, als je aan het schieten, stel je bent aan het boogschieten en je schiet mis, dan betekent het, je was daarop gericht, maar langzaamaan week de pijl zeg maar af en werd de pijl ergens anders heen geleid. Dus misleiding betekent... Je zou die kant uit moeten gaan, maar langzaamaan en kom je ergens anders uit. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. En er is nog één, ja.
Vervolging.
Kijk. Dus daar hebben we vandaag voor gebeden. Interessant is vaak dat in gebieden van vervolging de kerk het hardst groeit. Dus dat is denk ik zijn minst effectieve, maar wel veel gebruikte manier. En dat laat ook zien dat de duivel niet alleen slim, maar hij is gewoon woedend en... Dan zeg ik dat bijna wanhopig om christenen kwijt te kunnen. Maar dit is de strijd waar alle gemeentes mee te maken heeft in meer of mindere mate. Dus misschien wij hebben minder letterlijke vervolging. Ook al zijn er manieren waarop er wel vervolging is. Als we kijken naar de familie die tegenstand geeft, et cetera. Maar in principe hebben wij niet veel te maken met vervolging. En de gemeente in Efeze had waarschijnlijk niet heel veel te maken met ernstige vervolging. Paul.
Een verdeling dan?
Verdeling, ja, maar dat is een beetje een gedeelde noemer tussen deze twee, volgens mij. Want de waarheid wordt verdraaid op de een of andere manier, waardoor de scheiding ontstaat. Of er is zonde waardoor de scheiding ontstaat. Maar dat is wel waar, dus daar gaan we het ook nog over hebben als het goed is. Oké, okay, maar dit is dus de situatie. En als we Handelingen even opslaan. Handelingen 20. Het is een vrij lange inleiding, maar het is wel goed om dit helder te hebben. We gaan ergens naartoe bouwen, zeg maar. Handelingen 20. En daar neemt Paulus afscheid, staat er in deze vertaling van de ouderling, of de oudste, in ieder geval de leiders, in Efeze. En dan zegt hij in vers 29, Handelingen 20, vers 29. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. Dus die gaan de mensen aanvallen. Hoe? En dat uit uw midden, uit uw eigen midden, mannen zullen opstaan, en hier komt die de waarheid zullen verdraaien, daar hebben we het over gehad, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dus Paulus ziet dit aankomen. Die zegt verder, dat hoef ik niet op te zoeken. Maar voor degenen die meeschrijven, dat is 1 Timotheus 4. Dan zegt hij, de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En Paulus die ziet een gefundeerde gemeente, maar dit is het gevaar van deze gemeente. Dit is dat de focus die ze eerst hadden, en dat is een term die ik dus vaker ga gebruiken, de gezonde leer die hun onderwezen is, dat dat langzaam verdraaid gaat worden. Nou goed, dan gaan we iets uit de tekst van Timotheus. Ook al staat het volop in de brief Timotheus. Maar we gaan kort nadenken over wat... Kort. We gaan nadenken over de gezonde leer. Wat is de gezonde leer? En dan gaan we nu weer een vraag voor de kinderen. Wat vertelt Paulus altijd als eerste als hij ergens is? Waar spreekt hij als eerste over? Wat is de kern van zijn boodschap? De Heer Jezus?
Christus die gekruisigd.
Mijn handschrift is niet vlekkeloos, maar... Dus nou, in principe... Jezus. Ja, dat is de kern van zijn hele boodschap. Oké, Jezus Christus en die gekruisigd. En waar is dat onderdeel van? Dus wat bracht Paulus als eerste? En het begint met een E.
Evangelie.
Evangelie. Dus... Dus het eerste wat Paulus doet, ook hij komt bij Efeze binnen. Wat hij gaat doen is niet... daden verrichten, allerlei wonderen. Dat zie je eigenlijk prima niet gebeuren. Wat hij als eerste gaat doen is dat hij binnenkomt. En dan gaat de synagoge binnen. Dat was zijn manier. Hij ging de synagoge binnen en verkondigde hun Jezus. Vertelde over Jezus en het evangelie. En wat is het evangelie? Waar draait het evangelie om? En ik ga zo meteen mooi weer tekenen. Proberen. Ja? Zeg je?
De Bijbel.
De Bijbel, oké. Ja, de Bijbel spreekt over het evangelie. Klopt. En wat is het evangelie? Waar gaat het om? Jezus Christus die...
Verlost.
Die verlost. En hoe heeft hij dat gedaan?
Door aan het kruis te hangen.
Door aan het kruis te hangen. Kijk. Dus daar komen de tekeningetjes weer. Dus Jezus kwam naar beneden, naar ons toe, naar de aarde toe. Waarvoor? Om aan het kruis te gaan. Kijk, en toen was hij dood. En toen? Wat gebeurde er toen? Ja, Joshua? Ging hij opstaan uit de dood. Nou, deze tekening die snapt nooit iemand, dus daarom is het goed dat ik het eerst zeg. Nou, dit is de berg waar hij in lag. Dit is het gat. En dit is de steen die ervoor lag. Ja? Dus dan weten jullie waar ik over spreek. Dus hij is gekruisigd en hij is opgestaan uit de dood. Prijs de Heer. En toen is hij toen hier op aarde gebleven en woont hij nu in Rome of in Efeze of Antiochië. Helene? Woont de Heer Jezus nu hier op aarde bij ons? Oké, waar is hij dan? Hij is in de hemel, oké. Dan zijn we naar de hemel gegaan. Dat is wel een interessante stift. Oké, dus hij komt eerst naar de aarde. sterft in onze plaats, staat op uit de dood, gaat naar de hemel. En dan? Dan is het voorbij. Nou ja, we zien hem later wel een keer terug, maar wat gaat er nog iets gebeuren of zo? Ja, dus hij is één keer gekomen, maar hij gaat nog een keer terugkomen. Dat is wat de Bijbel zegt. En wat gaat hij dan worden? Komt hij dan terug als dienaar? Gaat hij iedereen's voeten wassen, et cetera?
Koning.
Als koning. Kijk, dat is het goede woord. Goed. Dit moet een kroon voor staan. Hij wordt koning en een koning heeft een koninkrijk. Dus Jezus die gaat terugkomen en die gaat zijn koninkrijk vestigen. En dit is de boodschap waar Paulus altijd over begint. En je ziet in verschillende vormen zie je het in Handelingen ontstaan. Je ziet in de brieven dit terugkomen. Jezus die naar de aarde kwam. Jezus die stierf voor ons. Jezus die opstond uit de dood. Naar de Vader is gegaan, maar terug zal komen om te regeren, om koning te zijn. Kijk, dit hoort bij de gezonde boodschap. Dat betekent, alles wat er niet bij hoort, alles wat hier tegenin gaat, is misleiding. Oké, nou dat is stap 1. Kijk, als jullie met mij willen opslaan, 1 Timotheus 6 vers 3. En ik snap dat het vrij theoretisch is. En vrij warm. Dus, maar probeer in ieder geval op te letten. En mensen die meeschrijven hebben voordeel daarbij. Dus 1 Timotheus 6 vers 3. Als iemand een andere leer brengt. Dus dat is een andere leer. En zich niet houdt. En dat is dus de gezonde leer. Aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht. Oké, als we het hebben over gezonde leer. Wat is dan de gezonde leer volgens deze tekst? Ja, ze worden steeds een stapje moeilijker, hè? Nou, Jonathan, jij hebt vast mee. Je denkt keihard mee, hoop ik. Wat staat hier in de tekst? Wat hoort bij de gezonde leer?
De boodschap die Christus zelf ook had, die Jezus zelf ook had. En ik denk ook het evangelie dat je net hebt opgeschreven.
Ja. Dus daar staat de woorden van Jezus, volgens mij, of zo?
Ja, gezonde woorden.
De gezonde woorden van Jezus.
De zonden zijn ze vergeven.
Wat zeg je?
De zonden zijn ze vergeven.
Amen. Als je gelooft in de Heer Jezus, zijn je zonden vergeven.
Ja.
Oké. En dat komt dus door het evangelie. Maar hier staat woorden van Jezus. En ik las het, moet ik eerlijk toegeven, toen ik deze tekst las, dan dacht ik, oh, daar wordt mee bedoeld. De woorden over Jezus. Dus de boodschap over Jezus. Maar goed, ik een beetje uitspitten. Waarschijnlijk betekent het gewoon inderdaad echt. Zoals Jonathan wel goed zei en ik dat fout dacht. Het zijn de woorden die Jezus heeft gesproken. Dus waar denken we dan aan? Als we denken aan Jezus die heeft gesproken, denken we aan de evangelie. Matthäus, Marcus. Evangelie. Ja. Zeg ik het goed? Ja, zoiets. Nou ja, jullie snappen het. De evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Want daarin spreekt de Heer Jezus. En een voorbeeld daarvan is de zeer geliefde bergrede. Onderdeel daarvan is het onderwijs in, volgens mij, Matthäus 10 en Lucas 11. Als hij zijn discipelen uitzendt, dat hij zijn onderwijs geeft, et cetera. Maar alles wat de Heer Jezus heeft gesproken. Maar is de Heer Jezus, nadat hij naar de hemel is gegaan, heeft hij nog meer gesproken? Ja?
Ja.
Oké, en hoe dan? Hoe heeft de Heer Jezus nog meer gesproken?
Met onweer.
Oké, ja, daar spreekt de Heer God inderdaad ook wel eens door. Stefan?
Door Paulus.
Door Paulus, Johannes, Petrus, Judas, en dan niet Iscariot, maar Judas, ene laatste boek van de Bijbel. Jacobus. Dus hij spreekt door de man van God. En er staat in, voor degene die het interessant vindt, Handelingen 1, vers 1. Daar, om het netjes te quoten, daar zegt Lucas, het eerste boek dat ik gemaakt heb, dat is het boek Lucas, het evangelie van Lucas, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen, en te onderwijzen. Dus wat Jezus begonnen is te doen en wat hij begonnen is te onderwijzen. En dat betekent dat er na Lucas nog steeds onderwijs van de Heer Jezus was. Maar hoe? Door de apostelen, door wat en de mannen, zeg maar, die de wat wij het Nieuwe Testament hebben geschreven. Dus ik weet alleen niet hoe ik dat ga opschrijven. Dus kortom, al het onderwijs wat in de brief is geschreven. Niet één gedeelte alleen, maar al het onderwijs. En waar draait het onderwijs om? En dat is gaaf. Als je Handelingen leest, moet je echt met regelmaat doen, Handelingen lezen. Wat je ziet is dat er keer op keer staat, en ze gingen naar die plaats toe en predikten hun Christus. En als er gemeentes ontstonden en zij onderwezen hun Christus. Zeg maar, de hele kern van de boodschap, het hele Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, heeft één naam erop geschreven, en dat is Jezus Christus. Dus dit hoort bij de gezonde leer. En dan staat er nog een punt in 1 Timotheus 6 vers 3. Dus de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de Godvrucht. En eigenlijk hoort hij een beetje bij de tweede en ook bij de eerste. Maar goed, omdat hij hier los staat, ik doe hem los. Wat betekent Godsvrucht? Dit woord komt zeer regelmatig in de Bijbel voor.
Er is spatie tussen zin.
Volgens mijn Bijbel niet.
Nee, maar dat is door het
ene. Oh, zo bedoel je. Ja, oké. Ik zit te denken. Oké. Ik dacht dat je bij de hand deed, maar dat was niet zo. Leuk. Ja, sorry. Oké, okay. Nou goed, dat dagen later. Oké, Godsvrucht. En wat betekent dat praktisch gezien? Wat betekent dat? Oké, je zet er een streepje tussen en dan? Is het Godsvrucht?
De vrucht die je vanuit de leer van God krijgt.
Oké.
In het leven naar de leer.
In het leven naar de leer. Kijk, dat is. Ik had opgeschreven en je ziet het ook in andere teksten terugkomen. Moet even kijken waar ik ook weer ben. De levenswandel, zeg maar, dat God zegt hoe je moet leven. En dat jouw levenswandel is zoals God dat wil. Dus dit is. Dit is de praktische kant. En dit is, vind ik altijd mooi. In Paulus en in Jezus en in Petrus en in Johannes en in Lucas en Jacobus, dat woord zocht ik. Is leer en daden is niet gescheiden. Wij hebben soms, wij leren één, oké, ik geloof in Jezus, prima. Maar de vraag is, leven we ernaar? Dat is de vraag die we veel stellen. In de Bijbel gingen die twee gewoon samen. Je kunt niet zeggen, ik geloof in Jezus en dan met je wandel hem verloochenen. Dat is belachelijk. Dat is niet normaal. Dus die gooit ze samen, die voegt ze samen. Zo. Niet helemaal netjes. Maar dus de gezonde leer is alles wat hieronder valt. Maar niet alleen wat hieronder valt, maar wat hierop gericht is. En dat moeten we vasthouden vandaag. Dat is de kern waar het om draait. De gezonde leer is alles wat op de Heer Jezus gericht is. En dat komt tot uiting in het evangelie, in de woorden die Jezus sprak en ook door de apostelen heen. En in de leer van de Godsvrucht. Dus alles wat Jezus gericht is, wat bij Jezus vandaan komt en wat je brengt naar de Heer Jezus, dat is de gezonde leer. Ja, dat enigszins inwerken. Ik heb hier neergezet, de Bijbel, de gezonde leer, richt ons op Jezus, wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft en wat hij van ons vraagt. En dat is de kern. Ja, dus ik zeg hem nog een keer, de Bijbel, de gezonde leer, richt ons op Jezus, wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft en wat hij vraagt. Dit is een hoop om op te vangen. Maar dit is waar het om draait. Dit is waar de Bijbel om draait. Het richt ons op de Heer Jezus. En van daaruit stroomt leven voort. Jezus staat centraal. Oké, als we dat hebben gezet. Wat is dan de ongezonde leer? Wat is dan dwaalleer? Alles wat zich niet op Jezus richt en wat hierin mee in tegenspraak is. Oké, dat is een logische gedachte lijkt me. Oké, en ik heb een lijst gemaakt. En mocht je hem willen hebben. Maar goed, je kan het gewoon zelf lezen. Even een papiertje vouwen. Dit lijstje, dit zijn de dwalingen die omschreven worden In 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En dat zijn er, nou goed, ik heb ze niet geteld, maar zeg maar rond de 20 punten die worden omschreven over dwalingen. En in die tijd waren er meerdere dwalingen actief. Dus ook in Efeze viel het aan in Efeze. En Paulus zei, uit jullie midden zullen mannen komen, de waarheid verdraaien, mensen achter zich aantrekken in plaats van achter Christus. Gaan ze achter de mensen zelf aanhuppelen? En Paulus waarschuwt daarvoor. En ik zal jullie besparen om ze allemaal langs te gaan op dit moment. Maar ik heb een soort samenvatting gemaakt. Dus alles wat afleidt van Christus, alles wat je niet laat groeien. Maar een van de dingen die erin voorkomt, en dat zien we ook in de tekst waar we mee bezig waren. Dus vers 7 en 8. Ze willen leraars van de wet zijn. En ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar we zijn door het boek Galaten heen gegaan. Of ik heb... niet echt doorheen gaan, maar twee preken over Galaten gehouden. En in Galaten is Paulus gatenkaas aan het maken van deze leer. Dus er zijn mensen in Galaten gekomen en die hebben gezegd, oké, je volgt Jezus, geweldig, dat is mooi. Jij als heide die Jezus volgt, geweldig. Maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende om in Jezus te geloven. Nee, je moet ook de wet houden. Je moet je laten besnijden, je moet... de feesten vieren, je moet het spijzigingswetten, de eten doen zoals de Joden dat zijn is opgedragen. En je moet je volledig binden aan die wet. Dus wil je echt een christen zijn, wil je echt een eerste rangs christen zijn, moet je ook de wet houden. Jezus is niet genoeg. En Paulus is daar lichtjes door geïrriteerd. En die schiet dat echt aan flarden. Mochten er mensen zijn hier zo die dat wel geloven, lees Galaten eens. Op de knieën biddend, Heer, wat wilt u ermee zeggen? Want het is echt, keer op keer benadrukt hij, het is Christus alleen. Christus alleen. Oké, dan is er een andere leer die rondgaat. En dat gebeurt meer, dat gebeurt ook meer in onze tijd, dat er een soort verlangen wordt opgewekt naar... bovennatuurlijke verschijnselen, ervaringen, et cetera. En dat is een hele, goed om een moeilijke term gebruik, de gnostici waren daar onderdeel van. Die geloofden wel meer wazige dingen, maar ook, die waren zo opgericht dat, om een voorbeeld te noemen, je gaat ergens eten en je krijgt een droge boterham. Ja, dus, oh, kom maar gezellig eten, maar je krijgt een droge boterham. Nou, prima, als ze niet meer hebben, dan geniet je ervan. Maar je weet, gewoon werk, leeft in Nederland, niks aan de hand. Maar dat is wat je krijgt. En je vraagt, hey, ik krijg hier droge boterham, waarom doe je dat? En de reactie is, ja, omdat wij willen niet gericht zijn op het aardse. Maar we willen gericht zijn op het geestelijke. Weet je wel? En alles wat ons afhoudt van het geestelijke, dat willen we verwerpen. Nou, dat klinkt best geestelijk. Klinkt heel mooi. En goed, misschien jullie niet, maar ik ben daar keihard in gevallen. Eerder. In de zin, wij hadden... Er gebeurde wel eens dat ik met Annette een spel ging doen, een bordspel ging doen. En dat... ik de hele tijd, terwijl ik de bordspel deed, me schuldig voelde. Waarom? Ik besteedde tijd die ik ook had kunnen bidden. Besteedde ik met een nutteloos spel. Goed, en het klinkt heel geestelijk. Het klinkt heel mooi, het klinkt heel vroom. Maar God heeft ons dingen gegeven. Eten gegeven, kleding gegeven, et cetera. Om ook van te genieten en hem ervoor te danken. Maar goed, in ieder geval die leer was daar. Maar ook de drang naar het bovennatuurlijke. Om dingen te ervaren. En die is ook in ons midden. Zeg maar, waar komt de gemiddelde hyper-calvinistische leer vandaan? Je moet dingen voelen. En als je het niet voelt, kun je het niet zeker weten. Je moet het voelen, ervaren. Zeg maar, en de Bijbel zegt, nou, prima als het een gevoel is, maar dat is niet waar het om draait. Waar draait het om? Om Jezus. Dat is de kern. En dat is hetzelfde, ik verlang, de meeste van jullie kennen mij, ik verlang naar de gaven van de geest. Ik bid voor de gaven van de geest. En daar hoort bij gaven van genezing, gaven van in andere talen spreken en allerlei andere bovennatuurlijke gaven. Ik geloof erin en ik verlang ernaar om dat te zien. Maar het staat niet boven de Heer Jezus. En het moet niet boven de Heer Jezus staan. Het heeft wel gestaan, maar dat hoort niet. Weet je, elke leer die je niet op Christus richt, moet je naast je neerwerpen. Elke leer die je er niet uiteindelijk op richt, die geen diepere liefde voor hem geeft, die je niet leert hoe je moet wandelen met hem, is waardeloos. Zo, dat was scherp. Oké, dan. En een van de gemeentes waar Paulus daarover spreekt is Korinthe. Dan zegt hij op een bepaald moment, de Joden zoeken tekenen. En de heidenen zoeken wijsheid en vooral de diepere wijsheid. En dan zegt hij, maar wij verkondigen Jezus Christus. Weet je, en dat is waar wij verlangen als gemeente. Daarbij te blijven, de simpele verkondiging van Jezus Christus. En dat we hem volgen. Oké, dan heb je een andere dwaling die rondgaat. En dat was, als je christen bent, ben je volmaakt en heilig in Christus. Nou, amen, dat is waar. En dus maakt het niet meer uit hoe je leeft. Maakt niet uit. Het is toch vergeven, hè? Weet je, God ziet die zonde helemaal niet meer. Hoe je die zonde? Goed, en hier een beetje zonde, daar, ja, goed. Jezus vergeeft het toch, joh. Dat is geen probleem. En Paulus, die is daar in Romeinen over en die zegt, dat kan niet. Als jij Christus kent, in Romeinen 6, vers 2. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde, nog langer in zonde kunnen leven? Oftewel, als christen kun je niet de kantjes ervan aflopen, lekker een beetje in zonde huppelen, terwijl je Jezus Christus prijst op zondag, handen in de lucht. En hij is geweldig. En op maandag leef je je zondige leven. Dat kan niet. Dat kan niet. En dat hoort ook niet bij de godsvrucht. Dat hoort niet bij het leven van de Heer Jezus, die we proberen te kopiëren, te imiteren. We proberen Jezus na te doen, na te leven. Dus opnieuw, richt het je op Jezus. Nee, zonde. Zelfs de kinderen hier zeiden het. Zonde brengt je van de Heer Jezus af. Nou goed, en er zijn nog veel meer dwalingen, maar eentje wil ik er nog wel noemen en dat is in vers 4. Dus laten we weer naar de tekst gaan. Dus 1 Timotheus 1, vers 4. Paulus zegt tegen Timotheus, leer de mensen om geen andere leer te onderwijzen dan deze gezonde boodschap over Jezus Christus. Zich niet bezig te houden met verzinsels, eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan de Godgewerkte opbouw in het geloof. En in Titus 3, die kun je nog eventjes opslaan. Het is best interessant als je 1 Timotheus leest en daarna 2 Timotheus en daarna Titus, lees je eigenlijk 3 keer bijna hetzelfde. Want er zit zoveel overeenkomst in. Wat ook logisch is, omdat alle gemeentes met dezelfde problemen te maken hebben. Titus, wat zei ik? 3 vers 9. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Amen. Dus wat waar wij een neiging toe hebben, als ik het persoonlijk mag trekken, maar ook de gemeente in Efeze mee te maken heeft, is een neiging om bezig te zijn met dingen en met leren die volstrekt nutteloos zijn. Of in ieder geval die misschien goed beginnen, maar uiteindelijk bouwt het je niet op. En ik sprak een keer met een broeder over eindtijd. En toen heb ik denk ik een uur, anderhalf uur, een hele theoretische uitleg gehoord over de eindtijd. Hoe, wat er gebeurt voordat Jezus terugkomt, wat er gebeurt als hij teruggekomen is en hoe we daar helemaal mee om moeten gaan. Etcetera. Een heel pakket kreeg ik te horen. En uiteindelijk vroeg ik, maar waar gaat het nou om? Wat is nou de kern? En er kwam geen antwoord op. Die had uren en uren en uren boeken bestudeerd, de Bijbel bestudeerd, om alles te weten over de eindtijd. Maar de kern miste die. En wat is de kern? Jezus komt terug en gaat regeren. En wij moeten ons hart klaar ervoor maken. Weet je, en dat is zo gemakkelijk. En dit is één onderdeel. Maar we kunnen de doop kunnen we verheerlijken. En kunnen we daar zoveel aandacht aan besteden, dat we de Heer Jezus kwijtraken. Je kunt evangelisatie, je kunt pastoraat, je kunt alles kan je van Christus aftrekken. En daar moeten we echt super scherp op zijn. En niet alleen bij jezelf, maar ook bij elkaar. Weet je, we hebben gewoon zo de neiging om op iets anders gericht te zijn. Om de dingen om ons heen te zien, de situaties te zien. En uiteindelijk Christus uit het oog te verliezen. Weet je, ik zelf, om een getuigenis te geven van mezelf de afgelopen tijd. Had ik ergens begon ik te merken dat ik aan het opdrogen was. En ik was daarmee bezig, heer, waarom ben ik aan het opdrogen? Zo, dat klopt niet, ik hoor vuriger te worden. Ik hoor niet minder vuriger te worden, ik hoor vuriger te worden. En is het dan toch waar wat ze wel eens zeggen? Dat, je bent nu vurig, maar als je ouder bent, dan word je wel wat lauwer. Dat zeggen ze dan net niet, maar... En ik geloof er niks van. Ik geloof dat je vurig wordt te zijn tot het einde toe. En dat het groeit. En, maar wat er gebeurt was langzaamaan. Het voorbeeld wat ik aanhaalde van het bovennatuurlijke. Was ik zo bezig met de Heer. Het gaat om de geest. moet uitgestort worden, de geest moet uitgestort worden. Wat een goed verlangen is, geloof ik met heel hart, en de Bijbel zegt het, streef naar de gaven van de geest. Dus als je het niet doet, dan ben je ongehoorzaam aan de Bijbel. Maar het was zo belangrijk geworden, dat ik Jezus uit het oog begon te verliezen. En als dat gebeurt, dan droog je op. Dan verschrompel je. Totdat je, wat de schrift zelf zegt, we hebben het gelezen in hoofdstuk 4, afvalt van het geloof. Nou goed, zover was het niet. Glorie aan God. Maar wel, zeg maar, het gevaar om af te glijden, het gevaar om langzaam bij de Heer Jezus vandaan te gaan, ligt bij ons allemaal. En het ligt veel dichterbij dan we denken. En ook om ons heen trouwens. Ik heb een opmerking, ik was in de voorbereidingen bezig. En ik moest denken aan, we zeggen wel eens in de gemeente, dan kijken we naar bepaalde gemeentes. Ik bedoel niet om te oordelen, hoor me goed, ik oordeel niet over de mensen. Maar familieleden van ons en vrienden van ons zitten in de zwaardere hoek, om het zo maar te zeggen, de reformatorische hoek. De, als ik zo mag zeggen, de hypercalvinistische hoek. En de zin die ik wel eens hoor is, gelukkig gaat de Bijbel daar nog wel open. Het is bedekt, maar gelukkig gaat die open. Ik geloof niet dat Paulus zo ooit geantwoord zou hebben. Als Paulus ergens vurig op was, was op zuiverheid van leer. Weet je, ik zat erover na te denken. Miljoenen en miljoenen mensen gaan naar de hel, omdat er iemand voor ze staat. En dat is ook, ik ben ook verantwoordelijk voor wat ik nu spreek. Maar dat er mensen voor hen staan die hun gedachten toesluiten voor de Heer Jezus. Dicht doen voor de Heer Jezus. En dat is gevaarlijk. Dat is niet, oh gelukkig gaat de Bijbel open. Het is levensgevaarlijk. We moeten zijn knieën buigen en bidden dat God het gaat laten zien. Dat hun ogen open gaan. En wat gaaf zou het zijn, moet je je voorstellen dat al de kerken waar we uitkomen of waar we mensen hebben, dat al die voorgangers hun ogen open gaan voor de Heer Jezus. En dat ze vrijuit gaan spreken van de Heer Jezus. Dat geeft opwekking. Weet je, dan gaat de geest krachtig werken in die gemeentes. En goed, en dat gaat niet alleen over, uiteraard over die gemeentes, maar voor allemaal. Zeg maar, als we mensen kennen die in een bepaalde dwaling zitten, hoe ga je ermee om? Gaan we ze veroordelen? Nee. Wat we gaan doen is de knieën buigen, zeggen, God, geef ze licht. En als we ze persoonlijk kennen en we kunnen met ze in gesprek gaan, kunnen we hen proberen te helpen om dat in te zien. Door een vraag te stellen, door te vragen, waarom zit je waar je zit? Wat gebeurt er? En zie je dat in de Bijbel terug? Weet je, we hebben genoeg veroordeling gegeven ook, onderling. Paul die zei het vorige keer, zeg maar als je ziet dat een broeder gezondigd heeft, wat ga je doen? Ga je veroordelen? Oké, stel dat Barco deze week gezondigd heeft en ik wist het. Ga ik dan zeggen, oh die Barco is smeren? Dan ben ik zelf ook schuldig. Maar wat als ik gebroken ben en zeg, Barco, ik zie dit in je leven, ik heb voor je gebeden, maar dit klopt niet. Zullen we kijken wat de Bijbel zegt en daarop ingaan? Zeg maar, dat is de manier hoe je ermee om moet gaan. En als stel dat iemand zich dan verzet en mensen meesleurt. Oké, dan komt er een tijd dat je zegt, oké, hier distancieer ik me van. Dit gaat te ver. Dit stopt. Maar goed, dat we bewogen zijn. Dat we één, de serieusheid zien van dwaling. Maar niet gaan veroordelen, maar bewogen zijn. Want daar begint het. Weet je, als gemeente hebben we, voor zover ik weet, nooit officieel tucht uitgevoerd. Hoeven te voeren. Maar wat als dat wel gebeurt? En wat als één van ons afdwaalt? En in zonde gaat. Zeg maar, zijn we barmhartig genoeg om eerst aan te spreken in liefde één op één. Proberen weer terug te winnen voor de Heer. En zijn we liefdevol genoeg als het te ver doorgaat. En het begint in de gemeente te infecteren. Om dan de bel erin te zetten. Zeg maar, het mes erin te zetten. Weet je, dat zijn wel heftige dingen. Goed, dit staat niet op papier. Maar in de voorbereiding werd ik hier echt door getroffen. Door de nood om ons heen. Om de Heer Jezus te gaan verkondigen. En dat bedoel ik niet alleen aan verloren zielen, ook dat. Maar ook aan mensen om ons heen, maar ook onderling. Het is prima dat we hier zondag bij elkaar komen en we horen een preekje en we bidden wat en we zingen wat en we gaan weer naar huis. Is dat genoeg? Nee. We moeten elkaar helpen om te groeien, om gericht te blijven op de Heer Jezus. Oké, laten we weer naar de tekst gaan. En er staat in vers 4... Oké, dus niet bezig te houden met die verzinsels. Wat dat precies betekent, dan moet je maar eens opslaan in wat commentaren. En dan zul je erachter komen dat ze eigenlijk zelf niet weten wat het betekent. Ze hebben wel ideeën, maar het is niet duidelijk welke dwaling dat is. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Het gaat erom welke dwaling zien wij en hebben wij in ons leven. Dus verzinsels, eindeloos geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw. Dus als je het leest, als je de gezonde leer hebt, de verkondiging van Jezus, wat hij heeft gezegd, wat de apostelen hebben gezegd, en het draait om Jezus, en de godsvrucht dat we gaan leven zoals Jezus, dan wordt dat gevolgd met een door God gewerkte opbouw in het geloof. En dat is wat Romeinen 10, even uit mijn hoofd, vers 17, denk ik. Of Romeinen 10, vers 10 ook zegt. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Dus als we de boodschap van de Bijbel, Jezus, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft gezegd, wat hij van ons vraagt. Als we dat verkondigen, gebeurt er dat. En wat gebeurt er? God gewerkte opbouw in het geloof. God werkt door die prediking heen, door het spreken. Want als ik prediking zeg, denken jullie alleen aan dat ik hier sta. Of wie hier dan ook staat. Maar dat onderling spreken over de Heer Jezus, dan bouwt dat ons geloof op. Voor degenen die twijfelen, wees in de omgeving waar over de Heer Jezus gesproken wordt. En luister wat ze zeggen over de Heer Jezus. Dat bouwt je geloof op. Het versterkt je geloof. Dat is de reden waarom we avondmaal vieren. Het versterkt ons geloof. En dat is wat we nodig hebben. Dus de leer, het onderwijs, leidt tot geloof. En dan gaat de tekst verder. Sommigen zijn, het einddoel nu van het gebod is liefde. Die voortkomt uit een rein hart, goed geweten en een ongeveinsd geloof. Nou, dit is zo'n makkelijke vraag. Wat is ongeveinsd?
Oprecht.
Nee, je wist het ook nog. Balen, je had niet te zeggen, ik weet het niet. Nee, ik wist het dus niet. Maar het betekent oprecht geloof. Ja, dat heb je goed gedaan, Jan, dat erin zit. Oké, dus een oprecht geloof. Oftewel, liefde komt voor uit wat? Uit een rein hart. Hoe krijgen we een rein hart? Door dat we geloven in de Heer Jezus en dat Hij voor ons gestorven is, krijgen we een rein hart. Hoe krijgen we goed geweten? Door te geloven in de Heer Jezus, krijgen we een goed geweten. En zijn bloed reinigt ons geweten, zegt Hebreeën. En hoe komt liefde? Uit een ongeveins geloof. Oftewel, leer leidt tot geloof. En tot reiniging daarmee. En geloof leidt tot liefde. Ik vind dat gaaf. Zeg maar. Ik hou van die rijtjes. Dat Paulus houdt ook van rijtjes. Maar dat voor mij maakt het duidelijk. Zeg maar. Als wij de juiste leer verkondigen, ook in onze gemeente, als we met elkaar spreken over Jezus en hem centraal zetten, het gevolg is dat het geloof gaat groeien. En hoe meer geloof er is, hoe meer liefde er gaat stromen. Oké, wat is liefde? En de ouderen mogen volop meedoen. Wat is liefde? Dat je van de Heer houdt. Zeker.
Onvoorwaardelijk
van iemand houden. En wat is houden van? Wat betekent dat?
Houden van is...
Ja, ik had een definitie opgeschreven. Dat was het voordeel als je er even over na kan denken. Ik had opgeschreven dat je de... Dit is voor degene die meeschrijven, dit is een mooie zin om op te schrijven, vind ik zelf. De kostbaarheid zien van iets of iemand met, wat daarop volgt, praktische reactie. Oké, nog een keer. De kostbaarheid inzien van iets of iemand, dat je ziet hoe geweldig iets is, hoe mooi iets is, hoe... uniek, bijzonder, wat dan ook. Dat het kostbaar is. En dat je daarop praktisch reageert. Geloof zonder daden is net als liefde zonder daden dood. Geloof en liefde zonder daden is het dood. Goed, dus de kostbaarheid inzien van iets of iemand en daarop reageren. Oké, wie moeten we lief hebben? Nee, wie moeten we lief hebben? De Heere God. Oké, ja. Ik moet er wel een papiertje erbij pakken. Ik zie je hand hoor. Dus de eerste liefde is de liefde tot God. Oké, laten we de definitie pakken. Dat we de kostbaarheid inzien van wie God is. Dat we zien, als ik het nog anders vertaal, de grootheid van God zien, de goedheid van God zien. Zien hoe bijzonder hij is, hoe waardevol hij is. Als we dat zien en dan we daarop gaan reageren. En als jij de grootheid van God ziet en hoe geweldig hij is, wat gaat er komen? Dan ga je hem loven, dan ga je hem danken, dan ga je hem prijzen. Dan ga je je leven geven aan God. Zeg je, God, ik ben niet zo waardevol, maar u bent waardevol. En ik wil niet meer voor mezelf leven, want dat slaat nergens op. Maar ik ga leven voor u. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Weet je dat? En ik doe het nu, ik ben iets, misschien wat vrijmoedig. Maar het gaat niet om de handen in de lucht en het et cetera. Maar het gaat van brand je hart voor God. Zeg maar, vind jij God waardevol? En zo ja, heb je je leven dan gegeven aan hem? Dat is gaaf, daar worden we toe opgeroepen. Waar komt dat vandaan? Hier zo, je ziet wat God heeft gedaan in Jezus. Wat God vraagt. Er komt geloof in je hart. Je gaat zien wie hij is. En er komt liefde. Dat is gaaf. Dus hoe komt die liefde voor God? Door de juiste leer te kennen. Door gericht te zijn op de Heer Jezus. Oké, wie moeten we nog meer lief hebben?
Je naaste.
Je naaste. En wie zijn je naaste? Wie is dat? Wie zijn dat?
De Heer Jezus.
Ja, die staat in ieder geval naast me.
Ik heb het niet over jezelf, als vertrouwen moeten, kun je ook eens een keer zelf denken. Als je in de hemel komt krijgen of leven, dan kun je nu wat krijgen.
Nee, je kunt nu al een nieuw hart krijgen.
Ja, als je in de hemel.
Geweldig. Als we alleen maar vragen de Heer Jezus om een nieuw hart, geeft hij ons. Dat is mooi, hè?
Ja.
De Heer Jezus is goed. Ja. Kijk.
En de naaste
is ook de zondaar. Ook de zondaar, oké. Die gaan we opschrijven. We zijn liefde voor God. Liefde voor zondaren. En met zondaren bedoelen we niet christenen. En wie moeten we nog meer lief hebben? De Heere, zeker. De Heere Jezus. Amen. Nee, ze snappen het wel.
Je naaste.
Oké, en wie zijn je naaste?
Iedereen.
Iedereen. Nou, oké. Laat ik hem neerzetten. De Bijbel zegt dat we iedereen moeten lief hebben. Maar in het bijzonder de broeders en zusters. Goed, daar hebben we nooit over nagedacht. Hè? Want we zeggen altijd, we moeten iedereen lief hebben. Dat is amen, dat is waar. Hoor me niet fout. Maar wat begint bij de broeders en zusters?
Je eigen vrouw lief hebben.
En je eigen vrouw lief hebben.
Dat is niet heel moeilijk.
Oké. Okay. Maar hopelijk is zij ook een discipel. Dus dan... Ik hoef het niet op te schrijven. En als het geen discipel is, dan moet je er nog steeds liever hebben. Nou goed. Oké, de broeders en zusters. Dat betekent dat wij van elkaar de waarde moeten gaan inzien. Oké, bij sommigen is dat gemakkelijk voor mij. En eerlijk gezegd, bij sommigen is dat lastiger, toch? Zullen we even serieus. Niemand, ik denk dat hier niemand is die met iedereen... hoe zeg je dat? Dat dit vanzelf gaat. Maar het gaat gewoon niet altijd vanzelf. In mijn geval in ieder geval niet. Wie er wel eens mag na de dienst naar me toe komen en uitleggen hoe je dat krijgt. Want dat is een klein aangeloof. Ik weet wel, het komt hier vandaan. Oké. Okay. En als wij de waarde zien in de ander. Als we zien hoe waardevol de ander is. Hoe waardevol God die persoon gemaakt heeft. Dan gaat dat actie krijgen. En hoe krijgt dat actie? Door elkaar op te bouwen. In het geloof. Door niet bezig te zijn met de roddel over elkaar. En negatief te spreken. En dubieuze vragen te stellen over een persoon, maar door hem op te bouwen, door hem te zegenen, door voor hem te bidden, door betrokken te zijn, door te vergeven, door te verdragen. Nou goed, de Bijbel is de volgende. Als je onderzoek gaat naar de godsvrucht en wat God van je vraagt, staat hij vol mee. En hoe gaan we daarin met elkaar op? Weet je, is dit realiteit? Ik denk, ja, ik weet vrij zeker dat we hier nog... Nee, ik weet zeker, we hebben hier keihard in te groeien. Laat ik gewoon eerlijk zijn zoals ik denk dat het is. We moeten hier gewoon in groeien. Weet je, na de... Oké, we hebben zo meteen een maaltijd. Met wie praat je na een maaltijd? Is dat altijd met die broeder of die zuster? Nou ja, oké, dan niet met die, maar dan doen we die of die. Maar alsjeblieft, ik hoop niet dat die naast me gaat zitten. Goed, ik weet niet of ik het ooit heb stiekem heb gebeden, heren, ik wil vandaag niet met die persoon spreken. Nou, dat zou kunnen, zeg maar, ik hoop het niet, maar dat kan. En er zijn tijden geweest, als ik wel eerlijk zijn, er zijn tijden geweest dat ik hoopte, ik heb niet gebeden ervoor, maar dat er in mijn hart een hoop was, ik hoop niet dat die broeder of zuster met me spreekt. Zeg maar, dat is triest, want dat is het tegenovergestelde wat de Bijbel zegt. Dus oftewel zien we de kostbaarheid van de broeders en zusters om ons heen, en zijn we bezig om hen op te bouwen, hen lief te hebben, en praktisch te dienen. En ik ben dankbaar voor de vrouwen in onze gemeente. De meerdere van de vrouwen zijn zo ontzettend dienstbaar. En ook van de mannen zijn ontzettend dienstbaar. Waarin ze dat laten zien. Maar zelf dat kun je met een hart doen. Wat niet de kostbaarheid inziet. Oké, en dan tot de verlorenen. zien wij de kostbaarheid in van de verlorenen. Van de collega's en de klasgenoten. Kijk jongeren, jullie hebben klasgenoten, je hebt nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Doet het je wat? Ik zeg niet, nu moet je op de stoelen gaan staan tijdens in het klaslokaal. En daar je omdraait en dan zegt, mens, komt het Jezus. Maar dat zeg ik niet. Maar ik zeg, doet het je wat? Raakt het je dat de klasgenoten zijn, mannen? Raakt het je dat je collega's, iedereen, raakt het je dat je familieleden verloren gaan? Doet het ons wat? Weet je, als wij de kostbaarheid inzien van mensen, gaat ons hartsgesteldheid daarin veranderen. En dan gaan onze daden ook veranderen. Weet je, en ik weet, daarom kan ik het vrij gemakkelijk zeggen, de gemiddelde persoon hier heeft niet veel vrijmoedigheid. En ik hoor daarbij, zeg maar, als ik met ongelovigen spreek, dat gaat niet vanzelf bij mij. Maar de eerste vraag is, doet het je wat? Zeg maar dat het niet gemakkelijk gaat, prima. Dan kun je eventueel met de hulp van de Heer overheen zetten, maar doet het je wat? Raakt het je? Oké, als er mensen gaan evangeliseren in de gemeente, dus volgende week zaterdag, gaat een broeder, in ieder geval één broeder, gaat het evangelie delen.
Nu zaterdag.
Ja. Breekt het je hart dat er mensen zijn die gebonden zijn aan hun leer en die daardoor niet tot geloof komen? Als je liefde hebt wel. En hij snijdt net zo hard naar mij toe. Weet je, maar hebben wij verloren mensen echt lief? Hebben wij verloren familieleden echt lief? Het is gemakkelijk om ja te zeggen, maar we weten dat het niet zo gemakkelijk is en dat het vaak niet zo is. En Jezus voorbeeld hierin in de liefde. Jezus, Zoon van God, heerlijkheid, glorie, macht en alles, daar wandelde die in. En hij werd mens. Hij kwam naar ons toe, werd mens, vernederde zich tot ons. En dat niet alleen, hij waste de voeten van zijn discipelen. Ze hadden zijn voeten moeten wassen, maar hij koos ervoor om hun voeten te wassen. En dat niet alleen, hij koos ervoor om vervloekt te worden aan het hout, aan het kruis. Waarvoor? 1. Uit liefde voor God. Uit liefde voor hem, die naderhand in hem zou geloven. En ook uit liefde, degene die het niet zullen aannemen. Hij brandt van liefde. En dat is ons beste voorbeeld. Dan durven wij diezelfde weg te gaan. Goed, dat is volmaakte liefde. Oké, en dan de rest van de tekst gaat over een van die dwaalleren. Lees dat thuis nog eens rustig door. In dit geval de wet. En lees de gelaten over gelaten. Die gaat hier uitvoerig op in. Maar het is volgens mij, ik weet nog niet eens hoe laat het is, maar het is vrij laat geworden, denk ik. Maar ik wil wel de oproep doen. Dus ik heb, die heb ik ook opgeschreven, dat ik ze niet vergeet. Nou, ik vergeet ze ook niet. We leven in heftige tijden. Ja, de Bijbel zegt dat hoe later, of hoe dichter we bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, hoe zwaarder het wordt. Dwaling ligt overal op de loer. In ons, in onze gemeente en buiten ons. En als we dat weten, hoe gaan we ermee om? Mijn oproep is, laten we hierover nadenken en dit gaan onderzoeken. Erover na gaan denken, wat is het evangelie? Wat heeft Jezus gezegd? Wat vraagt hij van ons? Om daarmee bezig te zijn, daarin te verdiepen. Ook in je eigen binnenkamer. Maar als je zelf Bijbel leest. Weet je, ik was door het Oude Testament heen aan het gaan. En dan kom je bij Numeri. En dan lees je dan over de legereenheden. Of die er toen waren. En hoeveel mannen er waren. En hoofdstuk na hoofdstuk gaat het alleen maar allemaal rijtjes. Ik hou van rijtjes. Maar dat zijn toch de rijtjes die net iets te lang zijn. In mijn beleving. Over 2000 man dit. 3000 man uit die stand. 2 uit die. En dan gaat hoofdstuk na hoofdstuk door. Maar dat uiteindelijk bouwt dat minimaal op. Maar als ik me op de Heer Jezus richt, in Oud en Nieuw Testament, dan bouwt het op. En dan ontvang je en kun je uitdelen. En dat is de tweede oproep, is laten we voor elkaar, les 1, wees scherp, wees waakzaam voor jezelf, dat je op de Heer Jezus gericht blijft, in alles. Oproep 2, waak voor de broeders en zusters. Hier onderling, in onze gemeente. Dat we niet... Dat niet, de Bijbel zegt ergens, dat ze niet verachteren in de genade. Dat ze niet achteruit gaan. Maar dat ze juist vurig blijven voor de Heer Jezus. En dat, hoe komt dat dan uit? In een leven dat spreekt over de Heer Jezus. In een gebedsamenkomst waar het vuur van afslaat. En dat bedoel ik niet met emotie, maar dat mensen echt aan het bidden zijn. Dat blijkt uit het feit, hoe ga je om met je vrouw? Met je man, met je kinderen. Dat blijkt uit een leven wat je leeft voor hem. En dan daarbij, maak het praktisch. En dan bedoel ik mee, het is leuk, oké, ik moet gericht zijn op de Heer Jezus en ik ga het doen. Maar als je over de broeders en zusters, als je iemand ziet die in een dwaling stapt, of in ieder geval naar heen neigt, hoe ga je ermee om? En hoe ga je ermee om? Heb je liefde voor die persoon? Zo ja, dan ga je voor hem bidden, of voor haar bidden. En dan ga je met die persoon spreken als de mogelijkheid ertoe is, als God de wijsheid ervoor geeft. Maar het is praktisch. Volgen wij de Heer Jezus praktisch, ook hierin. Laten we afsluiten met een Bijbeltekst. En dan zal ik afsluiten in gebed. 1 Korinthe 1. Korinthe 1 en dan vers 22 tot en met 24. Immers, de Joden vragen om een teken. En Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken, spreken met elkaar over Christus, de gekruisigde. Christus, dat is de levende en hij is gekruisigd voor ons. Voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, christenen, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Heer, ik wil u bedanken dat uw woord scherp is en dat het twee kanten uitsnijdt. 1, als je het spreekt, maar 2, ook als het tot je, Heer, het komt tot ons allemaal, tot mij en tot de gemeente. Ik wil u daarvoor danken en ik wil u bidden dat het een werk in ons zal doen. Dat er zonden uitgesneden gaan worden, dat er afdwalingen uitgesneden gaan worden uit ons hart. En dat we ons oog opnieuw voor het eerst gaan richten op Jezus. Heer, niets geeft leven dan Jezus alleen en ik bid u dat dat zal branden in ieders hart. Heer, wilt u met uw geest zo'n werk in ons doen? Dat we gaan leven voor hem en dat we vanuit hem vreugde en liefde en kracht en zelfbeheersing en vriendelijkheid en vrede en alle andere vrucht en zegeningen gaan ontvangen. Heer, laat niemand van ons sterven terwijl we geestelijk geen gave hebben ontvangen van u. Geestelijk geen vrucht hebben voor u. Maar maak ons vruchtbaar in de Heer Jezus Christus. Heer, ik wil u dat vragen in de naam van Jezus Christus. Amen.